Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart. Van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanmorgen willen we verder luisteren naar het laatste stukje van het getuigenis over Filippus. En daarmee mogen we de wonderen van God gedenken die hij gedaan heeft ook door hem heen. En daarom willen we nu samen zingen ook over de wonderen van God door de geschiedenis van Israël. Met Psalm 68, het vierde en het vijfde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid op uw heil doen hopen. En ook het vijfde, uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer. 4 en 5 van Psalm 68. deze God mogen wij dienen. Die God die sterkte en kracht geeft. En die ons ook de weg wijst in het leven. En daarom willen we luisteren juist vanmorgen naar zijn woorden, de 10 geboden. En zingen we daarna het gebed uit Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 17. Maar als we luisteren we eerst naar de 10 geboden die God ons heeft gegeven. De samenvatting die de Heer Jezus ons hiervan leert. Laten we samen luisteren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk aan de Sabbat, dag die u, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegent de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus antwoordde de schriftgeleerde die aan hem vroeg: Meester, was nou het grote, het eerste gebod van de wet? Toen leerde de Heer Jezus dit. Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël, de Heere onze God, de Heer is een enig Heere. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Verder lezen het woord van God uit het boek van de Handelingen, Handelingen 8, We lezen nog vers 35 tot met 40. En dan slaan we een paar bladzijden om naar hoofdstuk 21, vers 8 tot en met 14. Een aantal weken geleden heeft kandidaat Blok over de ontmoeting tussen Filippus en de kamerheer, de moorman, gepreekt. Die dacht, laat ik dat nu rusten en gaan wij naar het slot van het leven van Filippus, althans wat er van hem verteld wordt in het woord van God. En dan de tekstwoorden vindt u dan in vers 40 van hoofdstuk 8, vers 8 en 9 van hoofdstuk 21. Maar eerst gaan wij samen naar het luisteren naar de geschiedenis van het slot van de moorman en Filippus. Handelingen 8, vers 35 tot 40 en dan hoofdstuk 21, vers 8 tot en met 14. En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord, Jesaja 53, verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Liet de wagen stilhouden. Ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Dan slaan we bladzijde door naar hoofdstuk 21, vers 8 tot en met 14. En dan ontmoeten we eigenlijk de apostel Paulus. Hij is teruggekomen van de zendingsreis. Heeft een hele reis afgelegd vanuit Griekenland, weer terug naar Israël. En dan op een gegeven moment komen ze in Caesarea aan. En daar vallen wij halverwege in. Dan lezen we Handelingen 21, vers 8. En de volgende dag gingen Paulus en wij, die bij hem waren, daar vandaan en kwamen in Caesarea. En wij gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem. En deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden. En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er zeker een profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. Die kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, dat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden, en de handen van de heiden overleveren. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats, dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde, wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven. In Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen. Toen zeiden, laat de wil van de Heere geschieden. Tot zover het woord van God. Laten we samen bidden om zijn zegen over dit woord. Laten we bidden. Heere almachtige en eeuwige God. U bent die God die leeft. Die bevrijdt, die kracht geeft, die beschermt en ontfermt over mensen. Ja, zo hebben we gezongen met Psalm 68. Toen en daar in de woestijn, vertrokken uit Egypte, gebracht in het land Kanaan door een hele omweg, jawel door eigen schuld. Maar u was daar met uw ontferming. Met uw genade en zo hebt u zichzelf aan ons geopenbaard. Dat u de Heere, Heere bent, barmhartig en genadig, groot van goede tierenheid, langmoedig, ja geduldig, ja het kwaad niet duldend. Heere, wat een wonder dat u ons hier dan gebracht hebt. Wat een zegen. Dat u ons een plaats geeft waar we op adem mogen komen, hier in de kerk of als we thuis de apparatuur mochten aanzetten, ingeschakeld met de gemeente. Heer, wij danken u voor die zorg, voor die genade, voor die ontferming En wij bidden, Heere, wilt u dan zo ook vanmorgen in ons midden zijn, zo de leiding nemen in ons hoofd en een hart, dat wij mogen horen wat u tot ons te zeggen hebt, ook vanuit dit Bijbelgedeelte. Als wij het leven van Filippus zo gevolgd hebben de afgelopen tijd, wij bidden om uw zegen daarover en wij vragen u of u ook vanmorgen zo ons hart wil raken en onze levenspraktijk. Juist ook als wij aan het begin van onze vakantie staan en wij daar ook mee genomen worden door dit Bijbelgedeelte heen om juist in die weg van u te gaan, om u te eren, te loven, te prijzen, ons oog en hart open te zetten voor uw dienst en voor het wonder van genade, dat u een God bent die telkens naar ons uitstrekt. Heer, wilt u onze ogen openen, dat wij de wonderen mogen zien van uw wet, dat wij die dingen van u mogen zien, uw handelingen vol van gunst en macht. Heer, maak zo uw weldaden ook wonderbaar in ons leven, opdat we juist door uw geest geleid mogen worden, vol van u de mond mogen openen om te vertellen en te getuigen van u de levende God. Heer, zo bidden we om uw zegen, juist omdat we dat zo hard nodig hebben. Want wij zijn mensen van de dag, mensen die kwetsbaar zijn, mensen die worstelen met het leven, mensen die het soms even niet meer weten. Maar Heer, vanmorgen mogen we bij u komen. Daarom bidden we, ontferm u dan over ons. En wilt u ons genadig zijn. Genadig ook vanwege alles wat wij verkeerd hebben gedaan. Wat telkens weer de kop opsteekt in ons hart, in ons hoofd en gedachten. O Heere, wees dan genadig. En zegent u ons met uw liefde. Opdat we zo door u geleid mogen worden. En wij de gaven van u mogen ontvangen, vol van u de kerk mogen verlaten, om zo door u geleid te mogen worden. Heer, wilt u dat geven, ook deze morgen, en zo uw naam verheerlijk in ons leven. Heer, geef dan dat de vijand van u geen mogelijkheden heeft om ons bezig te houden in deze dienst, om ons bij u vandaan te trekken. Maar geef dat we in die strijd en spanning de ontspanning van uw kracht en van uw sterkte mogen ontvangen. Heer, zo bidden we om uw zegen. Wees ons in ons midden. U weet precies wat we nodig hebben. U bent het die ons hart kent en onze nieren proeft. Heer, wilt u ons dan bedouwen vanuit uw volheid en ons alles geven wat nodig is. De een dit, de ander zus. Heer, gedenk aan ons en zegen ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we mogen uw gave van dankbaarheid geven voor de Heer en zijn dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diakonie, de tweede voor de kerk. En samen met de zendingsbussen, de steunpilaren bij de uitgang, bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. Dan de diensten volgende week zondag, zo de Heer willen wij leven. De morgendienst gaat dominee van Zetten uit Bennekom voor u voor. En de avonddienst dominee Molenaar uit Lunteren. Wij gaan na het geven onze gaven zingen, Psalm 78, het tweede en het vierde vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelde, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. Opdat ze op God hun hoop stellen zouden in het oogst en daan, in het hart zijn wetten houden. We zien vanmorgen Filippus zijn gezinsleven met zijn vier dochters en dan zien we ook dat hij juist die woorden van God doorgeeft. Omdat de dames kunnen profiteren, vol van de geest. En zo mogen we ook vanmorgen vervuld worden met woorden van God. Laten we het samen zingen, Psalm 78, 2 en 4. Thank you. Wij luisteren dus vanmorgen naar Handelingen 8, vers 40, waar we lezen: maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. Terwijl het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. En dan hoofdstuk 21, vers 8 en 9, vooral het tweede gedeelte van vers 8. Wij gingen, zo schrijft Lucas dan, naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de 7 diakenen was, en bleven bij hem. En deze had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. Het getuigenis over Filippus, het thema van vanmorgen allereerst in Asdod, van Asdod naar Caesarea beter gezegd en later in Caesarea. Dus in 2 stappen, dus van het eerst hoofdstuk 8 naar hoofdstuk 21. Geroepen gemeente van Christus, voor de 3e keer volgen we deze eenvoudige en eigenlijk wel bijzondere man Filippus. En dan met de preek van dominee Blok erbij, of kandidaat Blok erbij, de 4e keer. En je zou over dit vers, deze versen die we zo samen gelezen hebben, zomaar overheen lezen. Oh ja, dat is een mededeling. En we gaan weer verder. Het verhaal is uit. Hè? Zo zou je dat vers kunnen lezen. En toch, al lezend, luisterend, houden we toch even halt vanmorgen. Om juist bij deze tekstwoorden stil te staan. Wat zegt dit nou van Filippus, of beter gezegd, wat zegt het nou van de God van Filippus? De God die wij ook vandaag mogen dienen. Die God die dezelfde is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zo willen we vanmorgen luisteren naar wat de Heilige Geest ook door deze 3 Bijbelversen ons wil vertellen. En eigenlijk stellen we de vraag, wat zien we dan van God in deze Bijbelversen? En daartoe wil ik u vanmorgen uitnodigen. Om die vraag eens mee te nemen als een leessleutel vanmorgen, een luistersleutel. Wat zien we nou van God in het leven van Filippus, maar ook voor u thuis? Als we de Bijbel lezen. Wat zien we nou van de Heere God in het leven van het Bijbelsfiguur waar we over aan het lezen zijn? Of in een Bijbelgedeelte, in de brieven? Wat leren we daar nou van? Want zo'n vraag, dat kunnen we toch ook met elkaar dan bespreken in het gezin. We komen daar zo nog even op. Dat is zo'n vraag, die kan ons weer verder helpen. Ook in ons geestelijk leven, het leven van elke dag. Hoe moet je het volhouden? Hoe moet je je leven vormgeven? Nou, wat zien wij van God? Mag ik u daartoe uitnodigen, ook aan het begin van de vakantie? Om die vraag ook eens mee te nemen. Wat zien we van God niet alleen in het Bijbelgedeelte, maar van wat zien we van God in uw eigen persoonlijke leven? Het gezinsleven. Of de kring wat breder maakt en vanmorgen hier in de kerk, in de christelijke gemeente, de hervormde gemeente van Haften. Of nog wat groter, tot het grootst in de gang door de hele wereldgeschiedenis heen. Het is toch wel mooi om over na te denken, vindt u niet? Zijn uw ogen daarvoor open gegaan? Of ligt hier nou een gebedspunt? Open mijn ogen, dat ik het zie. De wonderen van uw wet, zegt Psalm 119 dan. Of Psalm 107, die zegt, wie wijs is, merk die dingen, geef verstandig acht op zeer een handeling, op de daden van de Heere, zo vol van gunst, van liefde, als van macht. Maak uw weldaan wonderbaar. En zo baden we net ook. Vanmorgen lezen we iets van de woorden van God. Van de evangelist. Filippus. Kom maar een paar keer voor in het boek Handelingen. Veel minder dan Paulus bijvoorbeeld of Petrus. Bescheiden en eenvoudig dat hij is. Maar wat een getuigenis. Mag hij vanmorgen aan ons doorgeven in die bijzondere ervaring die hij zo meemaakte. Allereerst al met die moorman, hè. Jullie, jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis, dat Filippus bij de wagen gaat en dan vraagt die man op een gegeven moment nadat Filippus heel veel verteld heeft over de Heer Jezus, mag ik ook gedoopt worden, want ik zie daar water. En toen kwam die man weer boven en Filippus, als je hem zou spreken, zou je zeggen, ik vergeet dat gezicht nooit meer. Die diepe blijdschap in het hart van die Ethiopiër. Maar voordat hij het goed kon zien, was Filippus weg. We hebben het samen gelezen in hoofdstuk 8, vers 39. De geest van de Heere heeft Filippus weggenomen, met kracht weggenomen, staat er. Zoals al vaker gebeurde in de geschiedenis. Velen wijzen ook op Elia, die met kracht weggenomen door die vurige paden. En Elisa zegt dan, ineens was hij weg uit mijn ogen. Nou, die moorman had precies hetzelfde. Ineens was hij weg uit mijn ogen. En Filippus ook. Hij zag die moorman niet meer. Het is als bij de Heer Jezus. Zo even na zijn opstanding, als hij met die man op pad gaat naar Emmaus. En dan zitten ze met z'n drie aan tafel. En Jezus breekt het brood, deelt het uit. En ineens weg uit hun ogen. Maar bij alle drie de geschiedenissen van Elia, de Heer Jezus en Filippus laten ze de omstanders vol achter van God. Dat is bijzonder. Dit is iets van God. Hoe dat precies allemaal gegaan is, weten we niet. Maar bijzonder is het wel te noemen. En waar zien wij Filippus? Hij is in Asdod. Plaatsje Gaza, heel vaak in het nieuws vandaag de dag met de strijd. Maar iets daarboven in het noorden, daar heb je het plaatsje Asdod. Kilometers er vandaan. En daar wordt hij gevonden, zegt de grondtekst. Of het letterlijk zo bedoeld is dat mensen naar hem gezocht hebben, weten we niet. Of dat gewoon een uitdrukking is uit de tijd. Als iemand weer terugvindt, daar is hij en wordt gevonden. Maar hoe dan ook, Filippus is in Asdod. En daar gaat hij gewoon weer aan het werk, met wat hij deed. In die grote wereldstad Asdod, zo gaat hij op weg richting het noorden naar Caesarea. Naar een nog grotere stad. Een stad van naam, waar koning Herodes een hele stad heeft gebouwd met allerlei mooie gebouwen ter ere van keizer Caesar Augustus, vandaar ook Caesarea. En in die kuststrook, zo van halfwege Israël naar richting het noorden, daar doet Filippus zijn werk als evangelist. Heel bijzonder. Hij vertelt daar de blijde boodschap van het evangelie. Zoals we elke keer zagen dat Filippus deed. Hij deed dat in Samaria. Hij deed dat tegenover Simon. Hij doet dat bij de moorman. Maar hier gaat hij gewoon weer verder. Heel bijzonder. Juist ook als we zien wat het karakter is van Asdod. Van die kuststrook tussen Asdod en Caesarea. Want als we wel terugkijken in de Bijbel en zoeken op het plaatsje Asdod, dan komen die een aantal keer tegen. En dat is niet zo best wat er dan beschreven staat van zo'n plaats. Asdod, we komen hen tegen als een van de Filistijnse steden, de tijd van Jozua. Het volk was in Kanaan terechtgekomen, Jozua had met het leger het land veroverd, maar een aantal plaatsen, daar waren de Enakieten, de grote reuzen, de grote mannen. Gaza, Askelon en Asdod. Dat bleven heidense steden. Daar waren de mensen zonder God. En juist in zo'n plaats, waar door de eeuwen heen eigenlijk het evangelie nooit gekomen is, daar komt Filippus in al zijn eenvoud en hij verkondigt daar het evangelie. Wat veel sterker blijkt te zijn dan machtswapens uit Jozua's dagen. Want het evangelie bindt mensen in voor het koninkrijk van God. Nog een stapje verder, nog een aspect van die kuststrook. In de kleine profeten Amos, Zefania worden ze ook genoemd, maar niet zo positief. Het waren al steden die God niet dienden, hoewel ze er al van hoorden, maar ze deden er niets mee. De profetieën van oordeel zijn over hen uitgesproken. En zo worden de heidense plaatsen, die kuststrook, eigenlijk onder het oordeel gebracht door de profeten. Als jullie je niets bekeren, dan zal het oordeel van de Heere God komen. En dat is het getuigenis wat uitgaat vanuit Asdod, vanuit de andere steden tot aan Caesarea toe. Ze dienen de Heere God niet. En als de Heere God niet dient, dan hangt het oordeel boven je hoofd. Dan denk je, dan zal het wel een keer komen, hè, dat oordeel. Maar nee, daar is Filippus. Niet met een oordeelsboodschap, maar met de boodschap van het blijde evangelie. Ik moest denken aan de belijdenis van de Dordtse leerregels. God zendt goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. De liefde van God brengt deze Filippus door de geest van die woeste weg naar Gaza ineens in Asdod. En zo gaat hij verder richting Caesarea. En wat zien we hier dan van God? Wat zien we door de preken heen over Filippus? Allereerst zagen we dat de geest doorgaat. Hij is niet te hinderen, hè, dat water wat in de laagste plaatsen komt. Vorige keer hoorden we waar wij het niet verwachten, daar gebeurt het. Want dat kon je van Simon verwachten. Maar God gaat door, hij breekt het boze af. Maar vanmorgen nog een aspect erbij uit het leven van Filippus. Daar is de genade, daar is de ontferming van God. Die roemt tegen het oordeel, die krachtiger is, die machtiger is. En dan kijken we God in het hart toch vanmorgen. Als we alleen maar die eenvoudige opmerking lezen. Filippus werd gevonden in Asdod. En hij preekte het evangelie en hij ging naar Caesarea. Echt geen steden van aantrekkelijkheid vandaag. Daar kun je nog iets wat van maken. Daar was zonde en schuld. Daar waren een heleboel dingen die gebeurden die God niet goedkeurde. En God is rijk aan barmhartigheid. Dat is een grote liefde om die blijde boodschap die is daar te verkondigen aan mensen die het hart, zeer hard nodig hebben. En zo horen we Filippus de weg tot behoud verkondigen. Verkondig daar de rijkdom van de blijde boodschap van het evangelie. Dat er nou ruimte is bij God voor wie ook maar. Zelfs al is het oordeel over jouw leven uitgesproken. En misschien heb je dat zelf gedaan vanmorgen. Of een keer eerder in je leven. Dat je zegt, voor mij wordt het niks. Ik ben maar een nietsnut. Mag Filippus het evangelie verkondigen? Mag ik dat vanmorgen met hem doen? Dat er ruimte is bij God voor u en voor jou. Dat er plaats is bij God. Om te komen. Om je leven tot rust te brengen. Om gezegend te worden door zijn milde hand. Vol van liefde. Om vervuld te worden door die geest van God. Die ons verder brengt in alle moeite en zorgen heen. Ja, zelfs voordat er een einde komt aan het leven en aan de maatschappij daar, als het geweld wat men elkaar aandoet, in het oordeel wat aanstaande is, wat God heeft uitgesproken door zijn profeten. Klinkt daar die boodschap door Filippus, wend u naar mij toe en wordt behouden. Gij alle einden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. En zo heeft Filippus in alle eenvoud het evangelie verkondigd. Maar ging opnieuw de strijd aan tegen de macht van de boze. Tot aan het einde van de aarde, van de kuststrook van Israël. En dat evangelie wordt gezegend. Dat kan niet anders, want waar de geest werkt, daar wordt het koninkrijk van God uitgebreid. En zo zijn we vanmorgen ook hier samen. En zo mogen we luisteren naar dit woord. Het evangelie wordt de blijde boodschap van de Heer Jezus Christus. Die ons bevrijden wil van alle last, pijn en ellende. Zo gebeurt dat. Sommigen denken dat Dorcas, Tabitha, ze wordt ze ook wel genoemd in het volgende hoofdstuk, Handelingen 9... door Filippus is aangeraakt. En ook Cornelius later in hoofdstuk 10. Waar al die mensen samenkomen. Waar de geest wordt uitgestort. Dat het huis staat te beven. Hoe dan ook. Wat we hier zien gebeuren is dat God doorgaat. Die lijn die de Heer Jezus had voorgezegd. zoals we al zagen, bij Filippus in het klein, bij Paulus in het groot, van Jeruzalem, naar Judea, naar Samaria, tot aan het einde van de wereld. En ja, zo is de boodschap van het evangelie ook hier in Haaften er, al eeuwenlang, mag hier het woord verkondigd worden. Dat God genadig is. En dat hij roemt tegen het oordeel in. Voordat het oordeel komt, is dat de blijde boodschap. Voor u, voor jou en voor mij. God is nog geduldig. Hij heeft het oordeel uitgesteld. Om ons deze blijde boodschap te verkondigen. De Heer Jezus Christus. Zoals Filippus zijn hele leven gedaan heeft. De liefde van hem. Dat hij gekomen is om ons tot zich te trekken. En hij ons zo aantrekt. Ook vanmorgen, voel je het? Jezus, kom bij mij. Want ik heb u ja, alles te bieden voor het leven. Het leven nu. En het leven in de toekomst. Dwars door de dood heen. Want ik heb mijn leven voor u gegeven. Om u te behouden, zodat u bij mij kunt schuilen. Wat een evangelie, hè? Wat een boodschap. Ben je daarachter gekomen? Is je oog daarvoor open gegaan en die van u? Beseffen wij vandaag wat wij een rijkdom hebben met het woord van God, van Genesis tot Openbaring? En dat we dat gewoon kunnen lezen, bijbels genoeg in huis. Wat een genade dat is van God. En laten we dat meenemen op vakantie. In onze gedachten, maar ook heel letterlijk die bijbel meenemen. Om daaruit te lezen. En die vraag te stellen, wat doet God? Hij verkondigt mij het evangelie. De blijde boodschap van genade en ontferming. Van zijn dragende hand. Te midden van allerlei oordelen en gerichten die over de aarde gaan. Ziet u het? Of moeten we in gebed vanmorgen? Heere, open toch mijn ogen. Dat ik het zie. En maak zo uw weldaan wonderbaar in mijn leven. Dat evangeliewoord. Dat het gaat groeien en bloeien. Ook in uw hart, in uw leven. En dat dat uitkomt. In het gezin. In de familie. Want dat zien we gebeuren, hè. Dat zien we gebeuren. Als Filippus daar zo verteld wordt, hij komt in Samaria, dan gaan we richting hoofdstuk 21. Dan zien we daar dat hij in Caesarea woont, in die wereldstad van formaat. Een hoogstaande cultuur met pracht en praal, want dat was een getuigenis van Herodes. Kijk eens hoe rijk ik ben, hoe machtig ik ben. En zo een eer betoont aan keizer Augustus daar in Rome. En keizer Nero later. En in die stad blijft hij wonen. En we zien ineens dat zijn gezin er ook bij getrokken is. Hoe dat allemaal gegaan is, weten we niet. Wat we vooral zien, daar in Caesarea blijft hij op zijn post. Filippus. In dienst van de Here. Ja, dat kan dus, hè. Te midden van al allerlei ontwikkelingen. De samenleving. Dingen die er gebeuren, mensen die eigenlijk niets met God hebben. Filippus blijft op zijn post. In de dienst aan God, dat is het eerste. Dat is zijn basis, dat is zijn thuis. Voor mij weer een eye-opener, hè, voor vandaag. Want om ons heen gebeurt ook van alles. En soms denk je, er zijn zoveel krachten, zoveel machten. Hoe houdt u dat vol? Wat gaat er gebeuren met onze gezinnen? Wat gaat er gebeuren met onze gemeente en ook in ons land? En hier zien we Filippus. Hij blijft op zijn post. Daarom ook Psalm 68, hè, die psalm die dan zingt van God zijn bescherming. En die ellendige mensen die buiten het land staan, zo brengt in het land waar ze thuiskomen. En wat dat zijn we, hè? Ellendigen buiten het land van God. Dat ben je toch als christen, want het land van God is daarboven. Daar is ons burgerschap, zegt Paulus in de gemeente van Filippi. Maar Filippus blijft op zijn post, door Gods genade. En dat zien we op twee manieren. Twee manieren. Allereerst, hij ontvangt gasten in zijn huis. Zo leeft hij uit het evangelie. Zijn hart gaat open voor anderen. Ja, van Paulus. Met zijn metgezellen, met zijn vrienden, met zijn mede-ambtsgenoten, die Lucas en zoveel anderen. Ze zijn moe geworden en komen daar aan in Caesarea. En ze verblijven daar bij Filippus vele dagen. En ontvangt hen in huis. Dus denk aan het woord van de apostel in de Hebreeënbrief. Vergeet de herbergzaamheid niet, want onwetend hebt u engelen, boden geherbergd. Hier wel acht, zo las ik. Acht namen worden er genoemd, zo vanuit het boek Handelingen. En Filippus zet de deur voor hun huis open. Zou het u ook doen? Acht mensen komen bij u slapen. Kijk, bij ons op zolder hebben we wel ruimte. Maar niet elk huis is zo groot. Zou u het doen? En zo delen van het evangelie en de liefde. Ontvangen van de godsboden, van die engelen. Dit is heel bijzonder, want Paulus was niet zomaar iemand. Hè? Want aan het begin van Filippus, de eerste preek over Filippus, daar hoorden we dat die Filippus uit Jeruzalem gegaan is, verstrooid door Saulus. Hij was notabene zijn vervolger. En nu een welkomende gast. Ja, het hart van Filippus staat zo ruim open dat het evangelie doorstroomt. Vijanden zijn vrienden geworden, samen delen in het evangelie. Wat we al eerder zagen tussen Jeruzalem en Samaria, de vorige preek, vorige keer, zien we nu ook op persoonlijk niveau. Niet de wrok, niet de haat, maar vergevende liefde is doorslaggevend. En zo ontvangt hij Paulus en al die anderen in zijn huis. Om samen te delen in het evangelie. In die blijde boodschap. De gemeente, eerlijk is eerlijk, dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Er kan soms heel veel tussen mensen in zitten. Dat weten we allemaal, misschien u wel in het bijzonder. Omdat het uw leven betreft. Vergeving. Naar alles wat er gebeurd is. Maar is er die gerichtheid van morgen? Mag ik die vraag dan zo stellen? Is er die gerichtheid dat je dat ziet van God in uw leven? Dat je zegt, ja, het evangelie heeft mij bevrijd. En daarom is er die gerichtheid om de ander weer te ontvangen in liefde. In gastvrij onthaal. Heeft soms een tijd nodig, wij zijn mensen. Wij zijn geen God. Maar Filippus leert ons, ook na jaren, Paulus is welkom. Want het hart van het evangelie maakt het hart van Filippus groot en wijd voor anderen. In het bijzonder voor hen, die met u delen in het evangelie. En zo heeft Filippus, te midden van allerlei heidenen, een rijk leven. Delend in die genade. Dat deelt hij uit aan mensen daar in Caesarea. Deelt hij uit aan broeders en zusters in het geloof. En zo, wat hij verkondigt, dat brengt hij in de praktijk. En dat maakt het leven des te krachtiger in het geloof. Want we kunnen onze mond vol hebben over het leven met God, maar als het niet in hand en in de handen naar buiten komt, met woord en daad niet gebeurt, dan stelt het toch niks voor. Als het alleen maar lippentaal is. Nee, Filippus, door de geest gedreven, door Gods genade, mag hij zo dienstbaar zijn. Voor anderen, in Caesarea, Paulus zijn metgezellen, maar ook in zijn eigen gezin. Dat is het tweede wat ik wel de vinger bij wil leggen. Ook zijn gezin doorademt het woord van God. En wordt doorademd van de geest. Hij heeft 4 dames, of hij meer kinderen had, weet ik niet. Staat er niet. Ze waren ongetrouwd, maagden staat er. Of ze zijn nog in de tienerleeftijd, dat kan allebei betekenis hebben. Buiten Bijbelse bronnen lastig zijn ze later wel getrouwd. Maar op dit moment nog niet. En zij profeteerden, staat er. Ja, in het gezin van Filippus wordt gesproken over God. Dat is mooi, hè? En daarbij profeteerden de dames. Wat moeten we daaronder verstaan, profeteren? Sommigen denken vooral aan toekomstvoorspelling. Dat is niet het eerste waar ik aan denk vanmorgen. Juist ook door alles wat we lezen, wat er over profetie en de gaaf van profetie gezegd wordt. Kijk, we zien het wel, hè, bij de apostel Johannes in Openbaring. Wij zien het bij de profeten in het Oude Testament. De toekomst wordt voorspeld over de verre toekomst. Maar wat we vooral zien, en dat zien we daarom ook hebben we even verder gelezen, hoofdstuk 21, op een korte termijn wordt iets verteld van het koninkrijk van God. Een actueel woord in het licht van Gods koninkrijk. Dus met andere woorden, men hoort het woord van de Heer, men leest eruit en men past dat toe voor vandaag en morgen, de nabije toekomst. En Paulus zegt, dat moet je doen tot opbouw, tot vermaning en vertroosting. Anderen denken dat zij vooral getuigden van het evangelie. Zoals vroeger ook bij Mozes gebeurde, zijn zus Mirjam. Zij was een profetes en wat doet zij niet anders dan getuigen van de daden van de Heer, al zingend. Denk aan de bevrijding uit de Rode Zee, zingt Mirjam het hoogste lied voor God. En even later zegt Mozes dat al het volk profeten waren, dat zij van u getuigen. Nou, hoe dan ook, de dames hebben de mond vol van God en van zijn dienst. En niet eentje, dat is al een grote zegen, als je dat op mag merken, maar 4. Wat een zegen daar in het gezin van Filippus. Daar is een geestelijk klimaat. Te midden van een onchristelijke wereld. Daar gaat de woord van God open. Wat een getuigenis. En daar wordt met elkaar gesproken over wat God doet vandaag. En wat hij toen deed. En het een volgt uit het ander. Daar wordt gesproken wat God ons te vertellen heeft vandaag. Daar wordt met elkaar aan tafel gesproken over, ja, mijn leven vandaag. En wordt de tijd geproefd, gewogen. Wat gebeurt er vandaag? Door alles heen. Waar zien we iets van God? In ons leven, in de maatschappij. En daar heeft men gezongen. Dat kan toch niet anders? Waar je iets van God ontdekt, daar gaat de mond van overvloeien. Om van God te getuigen. Wat een getuigenis. Zo van Filippus. Hij geeft die woorden niet alleen aan anderen, maar ook in het gezin. Wordt daar de Heer Jezus verkondigd. En is dat meegegeven aan zijn kinderen. En zij hebben hun mond vol van. De geest heeft hem gebruikt als middel. Niet alleen voor Dorcas en voor Cornelius, zoals sommigen denken. Maar ook voor zijn kinderen. Wat mooi, hè? Aanstekelijk, dacht ik, zo in de voorbereiding, dat ook zo in Haven plaats mag vinden. Dat de geest zo zal werken in ons gezin. En ook als er gasten komen, gaat het gewoon door, hè. De dames en Agabus die dan binnenkomt, daar klinkt het getuigenis van het evangelie van Jezus Christus, dat hij machtig is en dat het soms wel door diepe dalen heen gaat. Maar het woord van de Heer gaat verder. En de wil van de Heer, die zal gebeuren. Zo is de slotconclusie. Ja, maar zegt u dat was toen? Zou u denken? Zou u denken dat de geest alleen toen zo werkte? Is het vandaag niet net zo? Want als het woord van God open gaat, hier in de kerk, maar ook bij u thuis, dan komt daar de Heilige Geest toch in mee. En dan kunnen we toch gewoon onze plaats innemen met de keuze die we maken. Dan gaat toch een getuigenis van ons uit voor de mensen om ons heen. De Geest werkt nog steeds zo. Waar het woord van de Heer open gaat, daar worden harten en monden vervuld met Gods woorden. En gaan we begrijpen wat er gebeurt, ook vandaag de dag. Wat gaat hier een roepstem van uit? Aanstekelijk, juist als wij vandaag belijden christen te zijn. Waar blijkt dat dan uit? Niet alleen wat zien wij van God in ons leven, maar wat ziet de buurman van God in uw leven? Wat zien anderen? Wat horen anderen als er kinderen komen spelen? En laat ik dat eens in het midden van ons leggen vanmorgen. Een bezinningsvraag ook om mee te nemen in de vakantietijd. Waar zien we iets van God in ons leven, maar hoe geef ik dat dan vorm? Hoe is dat thuis? In uw gezin, in uw huisje? Wat merken anderen ervan als ze komen? Met uw godsdienst. In woorden en in werken. Krijgt de Heilige Geest daar de ruimte voor? En zo stel ik de vraag wel. Geest werkt onwederstandelijk, dat weet ik. Maar de Geest werkt ook middelijk. Want eerlijk is eerlijk, als wij onze tijd vullen met wat de wereld te bieden heeft, dan gaan we het niet redden met anderhalf uur kerkdienst op zondagmorgen. Dan moet er een tweedienst bij 's avonds. En dan moeten we tijd en ruimte mee inkomen voor door de weeks. Als wij de Bijbel openen. Als we samen zingen. Koop een bundel. Een aantal. Om samen te zingen. En dan ga je keuzes maken. Want hoe konden anders deze dames profeteren? Hoe konden ze anders goed van God spreken als Filippus? Met zijn vrouw, we horen niet van haar, als zij niet hadden verteld van God. Als ze niet de woorden van God hadden opengedaan en kijk eens hoe God hen, onze voorvaderen, bevrijd heeft uit Egypte. Hoe hij gekomen is, heeft hij verteld van de Heer Jezus zoals hij deed aan die moorman. En zo heeft de Heilige Geest heeft dat woord in die harten van de dames geplant. En ze gingen het begrijpen en ze konden zo ook weer duiden wat er vandaag in de wereld speelt. En kijk even naar jullie jongeren. Wat heb je daar behoefte aan toch? Want er gaat wat door ons heen. Als je ziet wat er gebeurt in de wereld. Als je denkt wat moet er komen van de toekomst. Daarom kijk ik naar ons ouder, naar mezelf allereerst. Moeten wij ze dan niet meenemen? Juist als ouder die al veel meer hebben ontvangen. In die biddende verwachting. Kijk, we doen alles voor en we rijden met ze en we doen van alles. Zodat ze ook de dingen kunnen doen die ze moeten doen. Maar doen we geestelijk, zijn we geestelijk zo bezig met de harten van onze kinderen. Met de harten van onze jongens en meiden van de gemeente. In het gebed. Het clubleven. En hoe verhoudt onze inzet voor het maatschappelijke ten opzichte van het geestelijke? Hoe zit dat? Zomaar vragen die ik u stel ook vanmorgen. Want ik ben er niet gerust op. Laat ik het maar gewoon zeggen. Niet alleen hier, maar ook in andere gemeenten. De collega's spreken. De kennis is zo weinig. En dan begrijpen we niet meer wat er gebeurt in de samenleving. En dan zien we niet meer dat God echt boven alles uitstijgt. En dat in de Heer Jezus Christus nou echt het leven ligt voor hart en lichaam. En als al de Geest dan in meekomt, ja dan gaan ook onze jongeren profiteren, want dat heeft God beloofd. En het zal zijn in het laatste dagen, dat ik zal uitgieten van mijn Geest. En zonen en dochteren, zij zullen profiteren. En het wordt vervuld, hier in Handelingen 21. En het zal vervuld worden, hier in Haafden, 2024. En wat hebben we behoefte aan? Te midden van een kerkelijk leven, waarvan alles gebeurt, verdeeldheid, wat komt door onze prestige in plaats van principes? Waar we alleen maar bezig zijn soms om het helemaal zo plat te slaan als maar kan. En het niet meer gaat om God in ons leven en daarna de naaste. Maar alleen maar denken, de naaste moeten we dienen. Maar als die eerste lijn er niet is, dan wordt het niets. En als we zien in de samenleving die op hol geslagen wordt, bericht van vanmorgen, als er een aanslag gepleegd wordt op Trump omdat men die man niet mag. Dan denk je, waar gaat het heen? Of gewoon dichter bij huis, als je ziet wat er gebeurt in een Tweede Kamer. Dan denk je, wat moet er van terechtkomen? En als je ziet wat de ontwikkelingen er zijn, Paulus schreef er al over, wist u dat? Waar men God aan de kant schrijft, creëert men een eigen God tot hun eigen schade. Nou, die zien we om ons heen. We hebben daar vorige keer wat van gezegd. En waar we een samenleving ontmoeten, waar mensen geen raad weten met zichzelf en hun identiteit. En heel die zoektocht wordt nog gepromoot ook. Door de samenleving waar we denken, ja, maar die identiteit is toch alleen te vinden in de Heer Jezus Christus. En zo kunnen we heel de morgen vullen tot vanavond toe met allerlei zorgen. Maar dat doen we niet. Dit mag ik u verkondigen. Met alle onrust, het hoeft niet, gemeente. God had het toch gezegd. Die gerichten gaan over de wereld. Maar het einde komt dichterbij. Want onze God is koning. Jezus heeft de nekslag al toegebracht. Het is nog maar de staart. En de blijde boodschap klinkt. Er is verzoening in de Heer Jezus Christus. Het is nog uitstel. De ontferming van God is het. Dat we vanmorgen hier in alle rust samen mogen zijn. Te midden van alle ontwikkelingen. Nee, het gaat nog niet. Het stopt nog niet. Dat weten we. Maar wat we wel mogen weten. Dat er een weg is naar God. Dat we ons hebben te bekeren tot God. Van Hem alles hebben te verwachten. Dat we zo van die genade mogen leven. Die roemt tegen dat oordeel in. De gemeente, gaat zo de Bijbel bij u open in huis. Geef dus zo uw hart open voor anderen. Waar zien we God in ons leven? En waar zien anderen God in uw leven? Wat vraagt dan bekering? Dat is altijd noodzakelijk, want wij zijn mensen. Voor een dominee en een gemeentelid. Elke weer, zo zijn we toch vanmorgen, om weer opnieuw geëikt te worden aan Gods gedachten. Zo mogen we op adem komen, hier in het huis van de Heere. Neem het plaatjes mee van Filippus. Door die vier preken heen. Nee, ik zeg vanmorgen niet, als je het zo deze stap en deze stap en deze stap zet, dan komt het goed. Dat kunnen wij niet maken. Maar tegelijkertijd verkondigt u wel, als het woord open gaat, als wij hier Jezus centraal stellen in ons gezin. Dan gaat ons gezin bloeien als nooit tevoren. Want dan komt de vrucht van de geest. Daarom blijf op uw post, of keer weer terug op uw post. En open zo de deuren voor anderen. Spreek met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Ja, want de Heere regeert. Dat zien we in het leven van Filippus heel direct. Hij gaat heilige wegen met hem. En niemand spreekt hem tegen. Want de wil van de Heer, die zal gedaan worden, zeggen de apostelen. Al gaat er de nood heen. Opdat we met Asaf ons zullen verwonderen. Gij, o Heere God, hebt uw roem echt groot gemaakt. Bij het heidendom, ja ook hier in Haafden. Amen. Die woorden gaan we samen zingen. Psalm 77, het 7 en 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, 7 en 8. gemeente, voordat wij de Heere God gaan danken en bidden, wil ik u ook hartelijk bedanken voor het meeleven afgelopen weken rondom mijn verjaardag. Uw bezoek afgelopen vrijdag in de Hoeve, maar ook op andere manieren via appjes, kaartjes of andere manieren. Dank ook voor alle gelden die gegeven zijn, waardoor we ook de Stichting International Justice Mission kunnen steunen op deze manier. Dank voor het meeleven. Ik dacht mooi om dat ook hier gewoon te zeggen in plaats van te schrijven. Nu ik u aankijk. Ja, de vakantie ligt ook voor de deur. Aanstaande week op wij op vakantie te gaan. Dus even rust te nemen. Voelt een beetje vreemd aan 2 maanden werken hier. Maar er ligt wel een heel jaar achter ons met vele veranderingen. Waardoor we ook wel even uitkijken naar wat rust. We wensen u ook van harte God zegen. Als u ook de rust mag nemen. En als u het werk gewoon doorgaat ook. Daarin de zegen van God. De Heer is niet aan tijd of plaats gebonden. Hij regeert door mensen heen, dat weten we als middel, maar door alles heen, door zijn geest. En zo mogen we elkaar ook in de handen van God neerleggen. De Heere zegen u daarin. Laten we ook samen om bidden met elkaar. Laten we samen danken en bidden. Heere, grote en eeuwige God, wij danken u voor uw genade. Dat u doorgaat. En dat u, waar u zelfs eerst de oordelen had uitgesproken, nog voordat die komen, uw genade verkondigt in de Heer Jezus Christus. Uw liefde laat blijken, daar in de kuststeden van Israël, hier aan de kuststad aan de Waal in Haafde. Wij danken u daarvoor, dat u daarmee doorgaat en dat uw geduld, ja, voor ons gevoel oneindig is. Heer, dank u wel voor uw liefde en trouw. Wat bent u goed voor ons. En dat u zo uw genade laat roemen tegen het oordeel zoals ergens in het schrift staat. Dat er ruimte is bij u, verzoening en bekering, altijd weer een geopende deur. En zo zijn we hier voor uw aangezicht. Als gemeente van Haafde. En wij bidden u, o God, vervul ons door uw geest, dat niet de boze ons in de greep zal houden en telkens weer de vat op ons zal krijgen, maar dat wij vol van uw geest mogen zijn door alle eenvoud te leven bij uw woord, bij een open Bijbel en een open hart en open gesprekken. En ja, dan hebben we niet altijd onze cultuur mee. Zijn niet opgevoed, zeggen we dan. Maar Heere, kom dan met uw geest. Opdat wij zo uw woorden onder de aandacht bij elkaar mogen brengen. Zegen de families, zegen de gezinnen. Zegen hen die alleen zijn. Opdat ze allen vervuld door uw geest. In gemeenschap met anderen mogen staan. De gemeenschap van het geloof. En dat de gave van uw geest de ruimte mag krijgen. En dat wij mogen profeteren, getuigen van u, van uw grote werken. En daarvan mogen zingen bij dag en bij nacht. En dat we elkaar mogen bemoedigen, vertroosten en vermanen. Door die godswoorden die u ons op de lippen legt. Omdat we in deze tijden mogen zien wat u doet. Ja, de gerichten gaan over. Over deze wereld, u had het gezegd, in het laatste dagen zal dat plaatsvinden. Maar weet, dat ik kom. Dat uw bevrijding aanstaande is. En Heer, zo mogen we toch uitzien naar uw komst. Want uw komst zal alleen ons heil volmaken. Zo bidden we voor elkaar. Voor alles wat we bij ons dragen. Wij bidden voor de zieken en zorgen. Die er zijn in ons leven. Onderzoeken gaat. Medicijnen die wij moeten slikken. De een wat meer als de ander. Maar wat kan het een spanning geven. Heren, wij bidden juist ook voor de langdurig zieken. Voor die altijd te kampen hebben met ziekte. Of met handicap. Die op een andere manier hun talenten hebben ontvangen. Heren, wij dragen hen aan u op. Ook in de worsteling soms, in de vragen soms. O Heere, gedenk dan toch en wees nabij. Ze worstelen met onze psychische nood, dat even niet overzien. Heere, wilt u dan nabij zijn en ons ondersteunen? Juist ook in het verdriet wat ons leven zo kan beheersen. Heere, gedenk aan ons allen en wees ons nabij. Heere, juist ook nu de vakantieperiode voor ons ligt. Onze kinderen hebben allemaal vrijgekregen van de scholen. Anderen zijn al onderweg op vakantie. Wij bidden om uw bewarende hand. U bent aan tijd of plaats niet gebonden. Heer, overal op deze wereld mag uw woord opengaan en mogen we daarover spreken, dag en nacht. Heer, zegen zo ons ook op vakantie. En geef dat u vragen met ons mee mogen gaan, omdat we uw wonderen mogen zien en u mogen ontdekken in de natuur, in ons eigen leven, in ons hart. En dat we zo verwonderd over u mogen zijn. En dat we zo vol van u zo naar de laatste week van de vakantie mogen toeleven. De vakantiespelweek, om niet alleen in onze gezinnen, maar ook aan onze kinderen hier op het dorp en waar ook vandaan mogen vertellen de grote werken van u. Zegen ook de voorbereidingen van de voorbereidingscommissie, dat alles in goede orde mag verlopen. Heere, zo bidden we om de uitbreiding van uw koninkrijk. We mochten Filippus volgen in de afgelopen weken en mocht telkens weer u verkondigen. En heere, wat hebben we u nodig in alles? Zo bidden we om de nood van onze kerkelijke leven hier in Nederland. Met al die verschillen, met al die mensen die er een potje van maken. O heere, dat moet u beleiden. Wilt u geven dat uw evangelie weer met kracht verkondigd mag worden tot in het diepst van ons bestaan en dat uw naam zo verheerlijkt wordt. Zegen zo onze kerken. Zegen zo het zendingswerk. Zegen zo de wereld. Heere, wij bidden voor alle ontwikkelingen. Het zijn de gerichten van u en tegelijkertijd mogen wij toch bidden, gedenk in uw toorn aan uw ontferming, want dat doet u toch. Dat liet u toch zien, het leven van Filippus. En daarom bidden we voor de nood, ook in de politieke wereld. Heren, we denken aan de USA, de Verenigde Staten. Heren, zo aangrijpend, een man met een pistool probeert een kandidaat-president om het leven te brengen, omdat hij niet in zijn straatje past. Heren, wat doen we elkaar aan? Want als we u aan de kant schuiven, zetten we iets anders voor in de plaats. En daarom bidden we, o Heren, laat uzelf toch zien. Heer, ook in alle ontwikkelingen die strijd en pijn geven. Rondom onze identiteit. Waar we onszelf in het middelpunt stellen met alle gevolgen van dien. Heer, in bijzonder die worstelen ook met een geaardheid. Wat een identiteit raakt en wat men tot identiteit maakt. Heren, wij denken aan hen die daar ook mee worstelen. Met hun gender. Met hun geaardheid. Richting man of vrouw. Heren, wij bidden. O Heren, gedenk ook aan hen. En wilt u spreken in liefde en waarheid. Opdat uw naam ook daarin verheerlijkt wordt. En dat ze tot rust mogen komen bij u. Want dat is de enige rustplaats die wij kunnen ontvangen. Heere, zo danken wij voor uw woorden. Danken wij u voor uw profetisch woord. Wat zo vol staat en ons vertelt wat er gebeurt. Wij danken u voor alles wat u gaf. Ook in de afgelopen maanden, dat we zo met elkaar mogen optrekken. Waar we elkaar even los mogen laten vanwege vakantie. Wij danken u voor de verjaardag van afgelopen vrijdag. Voor de gezelligheid die u gaf en de verbinding die dat geeft. En wij bidden, Heer, ontferm u telkens weer over ons, bewaar ons en zegen ons en gedenk aan ons. Naar de rijkdom van uw genade, tot lof, aanbidding en glorie van uw grote naam alleen. Amen. En zo bidden wij verder met Psalm 67, of de Heer bij ons wil zijn en zijn naam wil verheerlijken onder de volken. Het eerste en het tweede vers, al goede God, zij ons genadig. En de volken zullen u beleiden, o God, u loven, al tezaam. 67, 1 en 2. Gemeente, ga nu heen in vrede met u dragend de zegen van God, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.